Laten we bidden. Vader in de hemel, we zijn dankbaar dat we met dit lied de prediking mogen inleiden. Want we verlangen ernaar dat u tot ons spreekt. En we verlangen ernaar dat u uw werk in ons voltooit. Vader in de hemel, we bidden, Heer, dat u wilt werken in ons, dat u spreekt. Ik heb me voorbereid en ik heb deze boodschap van u gekregen, Heer. Maar we bidden nu dat u echt door mij wilt spreken. Door mij wilt werken, in onze harten wilt werken. Dat u ons meer vormt naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Dat u ons ook helpt om onszelf te onderzoeken waar we staan. Met betrekking tot de dingen die we gaan overdenken. En Vader, ik bid dat u ons zegent. Ook onze dierbare broeders en zusters die nu thuis meekijken, meebidden, meeluisteren. Zegen hen ook in het bijzonder. Sommigen van hen kunnen niet komen omdat ze in de risicogroep, tot de risicogroep behoren en missen het om hier te zijn. Heren, wilt u ook in het bijzonder bij hen dan aanwezig zijn? En we danken u voor uw woord en dat we dat nu mogen overdenken. In Jezus' naam. Amen. Zo. Ik ben me ervan bewust dat voor een aantal kinderen het de eerste keer is dat jullie mogelijk een hele preek zullen bijwonen. Ik heb de preek in 3 stappen voor alle kinderen die echt meeluisteren, ook vanuit thuis. Ik heb de preek, de meesten die mij wel gehoord hebben, die weten dat ik heb de preek in 3 stappen onderverdeeld. En dan maakt het makkelijk ook voor jullie als kinderen om te luisteren. En ik zal iedere stap ook toelichten met een verhaal, met een illustratie. En dat maakt het voor de kinderen ook makkelijker om het te volgen. Zoals ik al zei, heb ik in het begin van dit jaar al aan de hand van 5 preken stilgestaan bij hoofdstuk 1 van 1 Korinthe. We zijn nu aangekomen bij hoofdstuk 2. En in dit hoofdstuk gaat Paulus eigenlijk verder met iets wat hij al in hoofdstuk 1 heeft uitgelegd. En daar hebben we ook al bij stilgestaan. We zagen namelijk dat de Korintiërs in plaats van vol zijn met Jezus, waren ze vooral vol van zichzelf. Ze dachten dat ze de wijsheid in pacht hadden. En ze dachten dat het publiek voor groepen kunnen spreken en zo mensen door het spreken beïnvloeden veel belangrijker was dan de kern van de boodschap zelf. Nou, en Paulus die adresseert in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 2, die dwaling nog eens. En die legt hun dan uit wat de echte boodschap is. Wat de boodschap van goddelijke wijsheid is. En hij legt ook hierin uit dat er een verschil is tussen menselijke wijsheid en goddelijke wijsheid. Daar zullen we ook kort bij stilstaan. De rol van de mens en de rol van de Heilige Geest in het ontvangen en in het brengen van deze boodschap staat erg centraal ook in dit hoofdstuk. Dus de rol van de mens en de rol van de Heilige Geest in het brengen en in het ontvangen, daar zegt Paulus ook het een en ander over. En daarom gaan we met 3 stappen beginnen. De eerste stap die we zullen overdenken is, wat is nou de boodschap die Paulus hier deelt? De boodschap, wat is de boodschap? De tweede stap die we zullen nemen is, en welke rol speelt de mens daarin? Dus de tweede stap is de mens, de boodschap, de mens. En de derde stap is de Heilige Geest. Welke rol speelt de Heilige Geest daarin? En die 3 stappen gaan we nemen. En aan de hand van iedere stap zal ik een korte illustratie geven om het ook nog wat duidelijker te maken. In het bijzonder ook voor de kinderen die meeluisteren. Laten we gaan lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 2. Ik lees het hele hoofdstuk met jullie, dat zijn 16 verzen. 1 Korinthe hoofdstuk 2. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ik ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden, met mooie woorden, met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Ik had mij voorgenomen om niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen en het laten zien van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld. En ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen, voor de tijd begon, voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als die leiders die gekend hadden, dan zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Dat hij hem zal onderrichten. Maar wij hebben de gedachten van Christus tot zover. Laten we nu die eerste stap nemen. Die eerste stap naar boodschap. Daar gaan we nu bij stilstaan. En Paulus begint aan het begin van dit hoofdstuk meteen met duidelijk maken wat de christelijke boodschap is. Dat is niets anders dan de gekruisigde Christus. Paulus zegt het hier ook. Ik had niets anders onder u willen weten dan Jezus Christus. Dan de gekruisigde. Dat is de kern waarom het gaat. En dat is maar wat hij hier zo duidelijk wil maken aan de Corinthiërs. Dat Christus voor ons naar de aarde gekomen is. Dat hij voor ons de schuld gedragen heeft aan het kruis. En een perfect leven voor ons geleid heeft. Het is bij uitstek een boodschap van zwakte. Het is bij uitstek een boodschap van gebrokenheid. Het is een boodschap van God die mens werd en die alles achter zich liet. Zijn glorie liet hij achter. Zijn heerlijkheid liet hij achter. De hemel liet hij achter. Het is een boodschap eigenlijk van vernedering. Het hart van de christelijke boodschap is dus ook niet een boodschap van succes of van grootsheid of van gemak. Het is een heel andere boodschap. Het is een boodschap van goddelijke wijsheid. En tegenovergesteld aan de menselijke wijsheid. En Paulus gebruikt dit woord wijsheid ook tot 8 keer toe. Om telkens opnieuw dat onderscheid te maken. Tot 8 keer toe in dit hoofdstuk zegt hij wijsheid, wijsheid. En zegt hij de goddelijke wijsheid, zet hij tegenover de menselijke wijsheid. Hij herhaalt het. En hij herhaalt het keer en keer opnieuw. Om duidelijk te maken dat de christelijke boodschap een heel andere boodschap is. Een hemelse boodschap. Maar waar zit het hem dan in? Waarom wordt die boodschap dan door zoveel mensen dan niet begrepen? En niet geaccepteerd. Paulus die schrijft in het 8e vers in Korinthe 2, vers 8b. Zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben? Dus als mensen het begrepen hadden, dan hadden ze de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. De Heere der heerlijkheid. Dit is de enige plek in het Nieuwe Testament waar Jezus de Heere der Heerlijkheid genoemd wordt. Waarom geeft Paulus hem die naam? Waarom noemt Paulus hem zo? Als we kijken naar Exodus en we zien dat God door Mozes Israël door de Rode Zee leidt en dan naar de Sinaïberg brengt, dan zegt God dat het volk daar tenten moet neerzetten bij de Sinaïberg en daar moet wachten. En Mozes die gaat dan samen met Jozua, als je de tekst goed leest zie je dat Jozua met hem mee mag gaan. En Mozes die gaat samen met Jozua die berg op. En dan zien we in Exodus 24 het volgende staan. In Exodus 24 vers 16 en 17 staat: de heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinaï rusten. En de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij, dat is God, God riep Mozes, vanuit het midden van de wolk. En de aanblik van de heerlijkheid van de Heere op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Er zijn tientallen keren in het Oude Testament dat er over de heerlijkheid van de Heere gesproken wordt. En telkens gaat het daar om de heerlijkheid van de Heere God, van de Almachtige, van de Heilige God die regeert en voor wie Israël beeft. Dit is de Heere der Heerlijkheid waar ook Jesaja over spreekt. En Jesaja die sluit zijn boek af in hoofdstuk 66, vers 18, met de volgende woorden. De tijd komt dat ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien. Jesaja die nam als het ware een verrekijker en keek de toekomst in. Die keek 600 jaar vooruit, want hij leefde zo'n 600 jaar voor Christus. Hij keek de toekomst in. En hij zegt, er komt een moment dat alle volken Gods heerlijkheid zullen zien. Alle volken op aarde zullen de Heere der Heerlijkheid zien. En hier zegt Paulus, deze God uit het Oude Testament, deze machtige, deze ontzagwekkende, dat is Jezus. Jezus is de Heere uit het Oude Testament. Hij is de Heere der Heerlijkheid. Hij is het die gekruisigd is en geopenbaard is aan alle heidenvolken. Wat? God zelf, die gekruisigd wordt, de machtige heerser over het heelal, die de weg van een misdadiger moet gaan, die gekruisigd moet worden, die de weg van bespotting en van vernedering moet gaan. Dat kan toch niet? De machtige God van de hemel en aarde, die moet toch regeren? Die zal toch heersen? Hij moet toch niet lijden? Hij moet toch sterk zijn, niet zwak? En Paulus zegt, en dit is nou de wijsheid Gods. Niet de wijsheid van de mens. Daarom begrijpt de wereld het niet. Daarom vat de wereld het niet. Maar God gaat verder dan dat. Hij laat zijn Zoon Jezus Christus niet alleen sterven. Het sterven is niet zonder doel. In 2 vers 7, dat lazen we net, het 7e vers, daar staat een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voortbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Hij sterft aan het kruis voor ons, voor de onrechtvaardigen, zodat zijn rechtvaardig lijden voor ons tot heerlijkheid zal zijn. Hij sterft voor ons. Hij sterft voor de onrechtvaardigen. En door zijn rechtvaardige lijden mogen wij heerlijkheid ontvangen. Het lijden, het sterven, het opstaan van Jezus, van de Heer der Heerlijkheid in onze plaats, zorgt ervoor dat wij die eeuwige heerlijkheid straks mogen ontvangen. Is dat niet een tederheid van God? Is dat niet bewogenheid van God? Dat hij ons dat aanreikt? Dat hij zo naar ons, naar jou en naar mij omziet en ons dat aanbiedt, terwijl hij ons niks verschuldigd is en toch geeft hij het ons. Zegt hij, zijn heerlijkheid. Daar mag jij ook van genieten straks. Als illustratie, een jaar of 5, 6 geleden zaten we zoals zo vaak op zaterdagavond met de tieners bij ons in de woonkamer, op de bank. En we vroegen toen die avond wie van jullie zou er gebed willen. En toen stak een van de tieners de hand op, Anne Rutte was dat, Anne Rutte Helder, familie Helder, velen van jullie kennen hen ook, zij hebben hier in de gemeente gezeten, zijn verhuisd inmiddels. Anne Rutte stak haar hand op en ze moest huilen op dat moment. En ze zei, ik wil gebed. Er zit een meisje in mijn klas. En ik gun het haar zo dat zij Jezus leert kennen. Ik gun het haar zo. Ik gun het haar zo dat zij de Heere der Heerlijkheid leert kennen. Dat zei ze niet zo, maar ze wilde natuurlijk dat zij Jezus leerde kennen. Ze zei niet de Heere der Heerlijkheid. En ze zegt dat. En als groep raakten we daar zo bewogen mee en we gingen daarvoor bidden. En een paar weken later zat die andere tiener bij ons in de woonkamer. En ik zie een aantal tieners nu glimlachen omdat ze erbij waren en het verhaal goed kennen. En zei dat meisje, dat was Famke. En Famke die loopt met ons mee, met de jeugd mee. En dat wordt een maand, dat wordt meerdere maanden, dat wordt een jaar. En nu is ze denk ik zo'n 5, 6 jaar bij de jeugd. En heeft ze gezegd, deze kostbare boodschap, die wil ik omarmen. Ze heeft gezegd, Jezus is de Heere der Heerlijkheid. Die wil ik gaan volgen. Dit is waar ik voor geloof. Dat wat ik geloof en waar ik voor wil gaan. Het veranderde haar leven. En toen ik daarbij stilstond, toen dacht ik, hoe is het met mezelf en hoe is het met ons allemaal gesteld? Zijn we ook zo bewogen naar de mensen om ons heen voor deze boodschap? En zeggen we ook, ik ben geroerd voor die naaste. Ik wil dat die naaste Jezus leert kennen. Ik verlang daarna en ik wil me daarna uitstrekken om mijn naaste, de Heere der Heerlijkheid, te leren kennen. Die boodschap, roert ons dat? En zijn we ook daarmee bezig, hoe we onze naaste kunnen bereiken? En heeft die boodschap onszelf ook zo veranderd? Tot zoverre het stukje boodschap. Laten we nu gaan naar de mens, de rol van de mens daarin. God wil jou en mij daarin gebruiken, in het verkondigen van deze boodschap. Dat zagen we net ook al. Maar wij zijn niet volmaakt. Ook Paulus is niet volmaakt. Paulus schrijft hier in hoofdstuk 2, vers 2 het volgende. Niet met voortreffelijkheid van woorden. Wat, Paulus? Van wie we al die prachtige brieven hebben. De Romeinenbrief. Het beste theologische werk ooit geschreven waarschijnlijk. Niet met voortreffelijkheid van woorden, zegt Paulus. En in 2 vers 3, het vers daarna, zegt Paulus, ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. Paulus in zwakheid met vrees en veel beven. Hij was eerst in Filippi geweest. Daarna in Thessaloniki. En daarna in Berea. En daar waren mensen tot geloof gekomen. Er waren best veel mensen tot geloof gekomen. Maar hij had ook veel moeite en tegenstand in die steden ervaren. Daarna, als Paulus die 3 steden heeft gehad, reist hij verder naar het zuiden. En komt hij in Athene aan. En het lijkt erop dat hij daar niet zoveel zegen heeft gehad in het werk. Dat daar niet zoveel mensen tot geloof kwamen. We zien er in ieder geval niet veel over in Handelingen. En ook niet in de brieven, want die zijn allemaal aan andere steden gericht. En dan gaat hij in zijn eentje verder naar Korinthe. Silas en Timotheus die zijn achtergebleven in Macedonië, in het noorden, in de buurt van Thessaloniki. En hij is alleen. En hij gaat naar Korinthe, komt daar aan. En wat we weten uit literatuur van de tweede eeuw, dus zo'n 50 tot 100 jaar nadat Paulus geleefd heeft, is dat Paulus een redelijk kleine man geweest moet zijn. Paulus, de naam Paulus betekent ook klein. Hij is niet groot. Hij is waarschijnlijk nog wat kleiner geweest dan jou, Daan. Zo groot als Ian ongeveer. Hij was echt een kleine man. Zeg maar. Een man van nog geen 1,5 meter. Wat er ook van gezegd wordt is dat hij waarschijnlijk kalend was en krom liep. Natuurlijk weten we niet in hoeverre dat allemaal waar is, omdat het bronnen zijn uit de 2e eeuw, maar wel vlak na dat Paulus geleefd heeft. Maar het lijkt er wel op dat zijn aanzien niet heel indrukwekkend was. En in 2 Korinthe 10, vers 10, daar schrijft hij ook over zichzelf. Want zijn brieven, dus dan heeft hij het over de Korintiërs die dat zeggen over hem. Want zijn brieven dus, want Paulus zijn brieven, zegt men, die zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak en zijn spreken is verachterlijk. Dus ook dat is weer een bevestiging dat Paulus waarschijnlijk niet een hele imposante man is geweest. Nou, maar we mogen er ook van uitgaan dat als we die woorden in het 3e vers wat we net hebben gelezen lazen, ik was bij u in zwakheid en met vrees en veel beven, dat dat niet alleen hiernaar refereert. Paulus zal daarmee niet alleen hieraan gerefereerd hebben. Hij zal er ook aan gerefereerd hebben dat hij een zeer indrukwekkende en krachtige boodschap te verkondigen had. En dat is dat Jezus Christus verlossing biedt aan zondaren. De boodschap die hij te verkondigen had, was een machtige boodschap. Het is de boodschap van de Heere der Heerlijkheid. En daarmee heeft hij dus een enorme verantwoordelijkheid om die boodschap over te brengen naar de mensen om hem heen. En hebben wij dat ook. En dat zien we ook, want als we iets verderop in de brief aan 1 Korinthe lezen, in 1 Korinthe hoofdstuk 9, dan zegt Paulus, wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Wee mij. En toen zaten we vanochtend aan tafel en toen zeiden de kinderen tegen mij, papa, wat bedoelt Paulus daarmee? Wee mij. Wat is dat, wee mij? En Paulus zegt eigenlijk, ik ben vervloekt als ik het evangelie niet verkondig. Zo belangrijk was het. In vrezen en beven ging hij erop uit om zo'n belangrijke boodschap aan zijn naasten te verkondigen. Dus zijn vrezen en beven was waarschijnlijk tweeledig. Maar het herinnert ons er dan ook aan dat de mensen die het meest door God gebruikt kunnen worden, vaak ook te maken hebben met hun eigen persoonlijke beperkingen. En dat zien we hier dus ook bij Paulus. Zo machtig gebruikt en toch zoveel beperkingen. Ook hier weer een illustratie bij. Patricia en ik zijn in 2005 getrouwd. Ze houdt het dus al 15 jaar met me uit dit jaar. Ze is dochter van een voorganger. Ze heeft in Amerika op een bijbelschool gestudeerd. Ze had haar hart erop gezet om zendingswerk te gaan doen in Peru. Waar men ook Spaans spreekt. Net als in Honduras. Dat leek allemaal te gaan gebeuren. Totdat wij elkaar leerden kennen en verliefd werden op elkaar. En we trouwden. En in maart 2007 kwam Patricia aan in Nederland. En in eind augustus, 5 maanden later, kon ze beginnen met de Nederlandse les in de inburgering. Dat half jaar dat zij bij ons thuis was, was een zwaar jaar voor haar. Ik was continu aan het werk, ik was fulltime aan het werk. En Patricia zat thuis, ze sprak de Nederlandse taal niet. Ze was niet aan het studeren, ze was niet aan het werken. De muren kwamen op haar af in dat half jaar. En op een dag in die zomer 2007 zei ze tegen me, ik ben opgegroeid in een voorgangersgezin. Ik heb altijd in de kerk gediend. Notabene aan een bijbelschool gestudeerd. 9 maanden les gegeven op een bijbelschool in Peru. Ik had niet beter toegerust kunnen worden om zendingswerk te doen. En nu ben ik nutteloos in een land waar ik de taal niet sprak. Dat was de worsteling waar ze mee zat. Een maand later ging ze voor het eerst naar de Nederlandse les. En toen zat er toevallig een Spaans sprekende jonge dame naast Patricia. Deze jonge dame die heette Mauri. En het was het gedrag van Patricia dat Mauri aansprak en waardoor ze nieuwsgierig werd naar Jezus. Ook Patricia leerde toen in haar tekortkomingen, in dat ze de taal niet sprak, eerst op God te vertrouwen. En God gaf toen situaties waarin zij over anderen, aan anderen over Jezus kon vertellen. Paulus die schrijft in 2 Korinthe 12 vers 10. Want wanneer ik zwak ben, ben ik sterk. Dan ben ik machtig. Of je nu klein bent, zoals Paulus. Of je nu slecht spreekt, zoals Mozes als argument gebruikte. Of wat dan ook. Als we onze zwakte zien en ervaren, dan gaan we vertrouwen op Gods hulp. En dan kan hij krachtig door jou en door mij heen werken. Dat is de tweede stap. Mens. We hebben nagedacht over boodschap. We hebben nagedacht over mens. Nu gaan we de stap nemen naar geest. In vers 9 en 10 van dit hoofdstuk, daar zegt Paulus het volgende. Want geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard. De boodschap van de gekruisigde Heer der heerlijkheid is een hemelse boodschap. En van nature zien we en horen we deze boodschap niet. We begrijpen deze boodschap van nature niet. En we kunnen hem daarom ook niet zelf vinden of ontdekken. Toch moeten we daarnaar op zoek gaan. God zorgt ervoor dat de boodschap ons vindt. De boodschap die vindt ons. God openbaart die boodschap aan ons. De boodschap kan niet door jou en door mij gekend worden, tenzij God die aan jou en aan mij bekend maakt. En dit doet God door zijn geest. Tot 14 keer toe gebruikt Paulus in dit hoofdstuk het woord geest, heilige geest, geestelijk. Tot 14 keer toe. Het is alleen de Heilige Geest die de boodschap aan ons kan openbaren. De Heilige Geest doet het. De Heilige Geest wil datgene wat God voor jou en voor mij bereid heeft aan ons openbaren. En dat doet Hij omdat God van ons houdt. En in 1 Johannes 4 vers 19 daar staat, wij hebben Hem lief, wij hebben God lief, omdat Hij ons eerst lief gehad heeft. God houdt van ons. En hij zegt, hier, ik bied het jou aan. Ik openbaar het aan jou door de Heilige Geest. En dan leren we die prachtige geheime boodschap kennen. Zo wordt het ook genoemd, een geheimenis in dit hoofdstuk. Want in vers 14, daar zegt Paulus, maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Het is dwaasheid voor ons, totdat God het besluit om het door de geest aan ons te openbaren. Tot op dat moment is het dwaasheid voor ons. En hierbij ook weer een illustratie. Toen ik 18 jaar oud was, liep ik voor het eerst deze gemeente binnen. De gemeente zat toen nog in de Donderie. Ik liep de Donderie in Roermond binnen. Ik luisterde naar de preek. Ik was in de dienst aanwezig. Na de dienst kwam Miel naar me toe en hij zei, Jeroen, God is in deze aan het werk. En ik dacht er een mijne van. Ik liep toen naar buiten en ik kwam niet terug. 2 jaar later sterft mijn moeder. Ik ga van God los. Ik werk in de grootste discotheek van Breda. Ik doe wat het zonlicht niet verdragen kan. En dan op een ochtend, op een vrijdagochtend om 5:00 ben ik onderweg naar huis van een nacht werken in april. Een vrijdagochtend in april in 2001. Ik loop naar huis, naar mijn appartement. En ik word op dat moment zo bevangen met een leegheid. En een overtuiging dat wat ik aan het najagen ben, geen diepe vreugde vind. Ik kan het niet verklaren. Ik slaap niet goed die nacht. En 5 uur later sta ik in de boekenwinkel, koop ik een Bijbel. Die ga ik lezen. Ik besluit om weer naar de gemeente te komen. Ik luister naar de preken. En God pakt me. Hij pakt me. Ik mag Jezus zien door de prediking. Ik mag zien wat hij voor mij gedaan heeft. En ik denk, wat een genade is het. Wat een genade is het dat God dit aan mij geeft. Zoveel tekortkomingen. En dan nog wil hij naar me omzien. Hij is van de hemel gekomen. Hij werd aanbeden door miljoenen engelen en hij besluit om dat achter zich te laten. En hij komt naar de aarde. En hij wil in zo'n gebroken lichaam leven. Hij wil bespot worden. Hij wil bespuugd worden. Hij wil een doornenkroon dragen. En hij zegt, ik ga aan het kruis voor jou. En voor jou. En voor jou. En dat verandert toch je leven als je toch zoiets ziet? Dan zeg je toch, deze Heer wil ik dienen. Deze wil ik volgen. En dat is wat de Geest alleen maar kan doen. Dan komt de Heilige Geest en dan maakt hij inwoning in ons. En dan overtuigt hij ons van zonde en zegt hij, maar ik hou van jou. Ik hou van jou. Dan zegt Jezus, ik heb mijn leven voor jou gegeven aan het kruis. Je bent van mij. Niemand rukt jou uit mijn hand. Niemand. Je bent nu van mij. En je mag genieten van die relatie. Die ik met jou ga ontwikkelen. Als de Heilige Geest deze betekenis, deze boodschap aan jou en mij openbaart, dan kan het niet anders zijn dat het je leven radicaal verandert. En bij de een gaat dat wat langzamer dan bij de ander, maar je leven verandert. Je denken gaat veranderen. Je wil bepaalde dingen niet meer doen. Je wil bepaalde dingen niet meer kijken. Je wil bepaalde dingen niet meer zeggen. Je wil op bepaalde plekken niet meer zijn. Je wil hier samen zijn. Ik hunker ernaar op maandag om weer op zondag met jullie samen te zijn. Want Jezus heeft ons veranderd. Hij verandert ons. En dan zeggen we samen met Paulus, zoals hij zegt in dit hoofdstuk. Dan zeggen we samen met hem. Ik wil niks anders onder jullie weten dan Jezus Christus en hem gekruisigd. Niks anders dan dat. Weg met al die rommel. Geef me Jezus. Dan zegt Mozes, als hij de berg opklimt, zegt hij tegen God. Toon mij toch uw heerlijkheid. Toon mij toch uw heerlijkheid. Niks verzadigt me dan dat. Alleen zijn heerlijkheid. Kom Jezus, laat me u zien. Niets anders dan hem. En nu zien we in de boodschap hoe Paulus zo duidelijk zegt. Het gaat hierom, om deze boodschap. En wij zijn de mens. En wij mogen door God gebruikt worden daarin. Hij verandert ons eerst en dan zegt hij, en nu ga ik jou ook gebruiken. En dan zeggen we, Heilige Geest, kom en help mij en sta mij bij. Want ik wil het vertellen aan mijn naaste. Ik wil het vertellen in de sportschool. Ik wil het vertellen op school. Ik wil het vertellen op het werk. Ik wil dat mensen in mij zien dat ik anders ben. Maak mij anders. Maak mij meer als Jezus. Als dit nieuw is voor je vandaag. Als dit nieuw is voor je vandaag. Of je nou kind bent, of tiener, of tachtiger. Als het nieuw is voor je, dan neem vandaag die keuze. En zeg, Heere, zo heeft u zich nog nooit aan mij geopenbaard. Ik wil die verandering. Ik wil dat ervaren. Ik wil een veranderd leven. Ik wil deze Jezus Christus kennen. Als je het wel hebt mogen ervaren. En als je jezelf hierin herkent, in die zwaktes die Paulus ook uit. En je zegt, ja, ik heb ook zwaktes. Niet die van Paulus, maar ik heb andere zwaktes. Dan zeg tegen de Heere God, Heere, ik heb die zwaktes. Nu mag ik volledig in afhankelijkheid van u leven. Want ik kan het niet doen. U bent het die het door mij doet. U bent het die het willen en het werken in mij werkt, staat er in een ander vers in de Bijbel. Zo leren we op hem vertrouwen. Niet op onszelf, niet op onze eigen kracht. Doe het nu. De wereld is zo onrustig. Iedereen lijkt zoekende. Zoekende naar antwoorden. Bid tot God om je bij te staan en het delen. Want het zijn de woorden die jij spreekt naar jouw naaste, waardoor God krachtig kan werken. Het zijn jouw daden, doordat je de liefde toont aan dat klasgenootje of aan die collega op het werk, waardoor God zegt, hier kan ik door werken. Vraag die Heilige Geest om je te helpen. En om Gods wijsheid aan die ander te openbaren. Soms moet een ander het meerdere keren zien. Ik zag het ook niet de eerste keer. Ik hoorde het ook niet. Ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet de eerste keer. En soms openbaart de Heilige Geest het ook aan mensen zonder dat wij er zelf aan te pas komen. Maar in al die situaties, mogen we ons afhankelijk weten van de gekruisigde en opgestane Heer der Heerlijkheid. En dat is wat Paulus hier zegt. Hij is het. De gekruisigde en opgestane Heer der Heerlijkheid. Hem aanbidden we. Voor hem willen we leven. Hij heeft zich aan ons geopenbaard. En hij bestemt ons ook tot heerlijkheid. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, wat zijn we u dankbaar. Dat uw woord zo krachtig is, Heer. Als uw Heilige Geest er doorheen werkt, Heer. En we zien het ook, Heer. Dat u zegt ook in uw woord, laat mijn woord niet komen. En mijn woord zal niet ledig wederkeren. U doet uw werk erdoor, u belooft het ons. En we zijn u zo dankbaar, Heere, dat uw woord echt diepe verandering brengt. Want we willen niet meer, ik wil niet meer de oude Jeroen zijn. Wij willen niet meer de oude ik zijn. En stapje voor stapje mogen we daarin groeien. En als we struikelen en als we vallen, dan zegt u, kom, sta op. Vrees niet, ik ben bij jou. Ik neem je bij de hand. En ik help je nog een keer te getuigen. En nog een keer te getuigen. En nog een keer te leven in liefde voor die ander. En zo is onze hoop volledig op u gericht. Op de Heere de Heerlijkheid. En zeggen we, Heere, we aanbidden u, we prijzen u, we loven u, we danken u. Zegen ons, Heer. Zegen ons in het getuigen naar de ander. Zegen ons in het betonen van liefde naar de ander. In het bereiken van de ander. Heere, want het is de boodschap waard dat de wereld om ons heen u kent. U bent het waard. U bent een groot God. Niemand is als u. En we danken u voor de rijke genade die u ons gegeven heeft. In Jezus' naam. Amen.
Tot aan
Ik wil u vragen om te gaan staan. Het is een enorm voorrecht dat ik de zegen mag uitspreken. En dat we die mogen ontvangen ook. En in nummer 6, daar staat: en de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot Aaron en zijn zonen en zeg: zo moeten de Israëlieten zegenen. Door tegen hen te zeggen: de Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. De vrede van de Heere de heerlijkheid die gekruisigd is en opgestaan is en regeert aan de rechterhand van God de Almachtige. Zijn zegen is over jullie. Amen.
Jezus, totdat ik bij u ben, Jezus. Mijn Heer.